Ja, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Heer, u bent in ons midden. Heer, we kunnen zo makkelijk, Heer, voor uw troon komen en liederen zingen, vader, noten spelen. Heer, maar we willen deze dag opnieuw, Heer, u aanraken. Heer, want wat er ook in ons leven speelt. Heer, of het gezien wordt of ongezien. Heer, of het groot is of klein. U ziet het. Heer, en dwars door alles heen zegt u dat u van ons houdt. Komt u dichtbij ook deze ochtend. Heer, en mogen we u aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Waarin uw ogen onze ogen en ons hart doorboort. En uw grootheid en uw liefde en uw almacht. Uw alomtegenwoordigheid en uw genade aan ons openbaart. Heer, u zelf. U bent in ons midden deze ochtend. Heer, en als wij u zien, dan kunnen wij alleen maar zingen van uw goedheid. Want u bent en u blijft altijd goed. Dat is uw aard, dat is wie u bent. Zullen we met elkaar nog één keer zingen? En dan wil ik graag iets delen wat God mijn hart heeft gelegd.
Heel mijn leven met u trouw. Zo goed, zolang u adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven. Van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van God.
Yes, dankjewel, jongens. Zo, goedemorgen allemaal. Ja, we doen het deze ochtend iets anders dan anders. We hebben iets minder liedjes gezongen dan met elkaar. Dus ik wil even vragen of jullie even met elkaar met mij willen gaan staan. Ga eens even staan. Ja, ja. Hesley, ja, ja. Wat gaan we doen? Oké, dan doen we eens even je handen in de lucht. Ja, zo is het. Nou, dit doe ik dus elke... Goed zo. Elke vrijdag. Geef hem de vraag. Dit doe ik elke vrijdag als ik bij een goede vriend van me ben. Dan moet ik dan van die moeilijke oefening doen. En ik moest afgelopen vrijdag moest ik van die oefening doen. Hou je handen in de lucht, hè? Allemaal. Hè? Als je eenmaal kan. Hè? En niet laten zakken. En dan moet ik van die, gewichten pakken. Weet je wel, naar omhoog en naar beneden. En het is pijn. Weet je wel. En dan zegt hij, nog één keer zwinkels, je kunt het. En dan denk ik altijd van, ik ben aan het oefenen van zondag. Weet je wel, oké, laat ze een keer zakken. Laat ze een keer zakken. En nog een keer omhoog. Yes, goed zo. Nou, ga lekker zitten. Ik hoop dat je iets meer wakker bent. Oh. Ja, want zo makkelijk is het vaak niet om voor de troon van God te komen. He, dat doen we heel snel, he, want we zijn eigenlijk allemaal gewend om voor de troon van de Heer te komen. En dan ontvangen we een mooi woord. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat we het hart van God gaan ontmoeten. En ik sta hier niet zomaar om een paar woorden vanuit de Bijbel te quoten. Want dat zou heel goedkoop zijn. Dat zou niks zijn. Maar ik probeer het hart van God te vertegenwoordigen en dat kan ik helemaal niet. Maar ik weet dat er iemand in ons midden is, die in mij woont, die in jou woont, die dat kan en die dat deze ochtend gaat doen. En ik wil je meenemen in het volgende stuk, waarin de tijd van Mozes, en je weet dat het volk Israël was door Mozes uitgeleid. En die gast die had er geen zin in, maar hij dacht van dat gaat me niet lukken. Maar God zegt, ik heb jou uitgekozen. Hij heeft jou uitgekozen. Met een plan wat hij voor je leven heeft. Omdat hij zegt, je bent mijn zoon en mijn dochter. En ik heb een hoopvolle toekomst met jou. En dan zegt hij, ga maar en ik ga met je mee. En zo ging God met hem mee, met Mozes. En dan staan ze daar en dan zijn ze die zee overgestoken. Al een heel wonder op zich. En dan staan ze uiteindelijk daar voor een berg en dan wil God tot Mozes spreken. En dan zegt God, ik wil dat je naar mij toe komt, maar het volk moet beneden bij die berg blijven. Sterker nog, hij zegt, je moet voorkomen dat iemand die berg maar aanraakt. Want als dat gaat gebeuren, dan zal die zeker sterven. Maar ik wil dat jij naar mij toe komt. En dan komt er, weet je, dan komen er donkere wolken en bliksemschichten. En die berg die begint te trillen. Dus God in zijn aanwezigheid daalt neer. En dan mag Mozes op die berg komen. En dan spreekt God van aangezicht tot aangezicht. God kwam daar met vuur. Die berg was een shaken. Kun je je voorstellen als je daar beneden staat en denk je, oh Mozes, wat ga je doen, jongen? Die stonden daar te shaken en te beven. Die durfden niet in de aanwezigheid van God te komen. Zelfs dat Mozes, toen hij van de berg afkwam, dat hij in de aanwezigheid van hem was geweest, dat hij de glans van de heerlijkheid van de Heer. Dat is de manifeste aanwezigheid, de aanwezigheid van God, gewoon die echt hier is. God is hier, echt. Dat is echt waar. Hij is hier en die was daar en dat scheen af van het gezicht van Mozes. Had een theedoek over zijn hoofd gegooid. Ik weet niet hoe hij die berg af was gelopen. Maar dat is de heerlijkheid van de Heer. Die echte aanwezigheid, die was daar, die was voelbaar. De rook kwam er vanaf. Je kon de berg niet aanraken. En Mozes komt daar naar beneden. En God had gesproken. En als Mozes, die dacht, God is in ons midden. En dan ging hij de tent in. Hij liet een tent bouwen. Want God wilde in hun midden zijn. En als Mozes in die tent ging en iedereen voor hun tent stond, dan daalde de heerlijkheid van de Heer daar in die tent. God was in die tent. God was met Mozes. Hij sprak van aangezicht tot aangezicht. God kende het hart van Mozes en Mozes kende het hart van God. En dat kon je zien, want er was een wolk. Zolang God daar in die tent was, was er een wolk daar aanwezig. En als je dan 2 Korinthe 3, vers 7 leest. Omwille van de tijd wil ik het je voorlezen, maar lees het anders thuis eens terug. Ik wil je sowieso te uitdagen. Maak wat aantekeningen. Want het gaat niet om wat ik deze ochtend zeg. Het gaat erom dat God iets wil aanstippen in jou en waar hij in de komende week mee door wil gaan. Want hij wil je iets nieuws laten zien zoals hij Mozes liet zien. Iets nieuws van wie hij is. Zijn aard, zijn karakter. Hij wil het openbaren, want wat gebeurt er als je dat meer gaat zien en ontdekken? Niet alleen maar met je verstand, maar uiteindelijk gaat pakken met je hart. Dan gaat heel je handel en wandel er anders uitzien. 2 Korinthe 3, vers 7. Wanneer wat de dood bracht, dat zijn die 10 geboden, wat de dood bracht en met letters in steen gegrift werd, al met zoveel luister verscheen dat het volk Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die wel verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog een grotere luister hebben. Dus dat alles wat daar gebeurde, die geest van God is inwonend in jou. In jou. En dan staat er, zal dan die geest niet nog een vele grotere luister hebben dan dat er waar dat gebeurde? God wil een relatie met jou, zoals hij wandelde vanuit een relatie met Mozes. En misschien is wel vandaag, of veel andere momenten in onze diensten, dat het woord van God centraal staat. Dat is een heel belangrijk element in onze dienst. Maar het volk van Israël sloeg hun kamp op rondom de aanwezigheid van de Heer zelf. Het gaat om zijn aanwezigheid. Exodus 25, vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Ik ga even mijn neus snuiten. Adriaan, Kim. Ja man, het raakt me gewoon, het raakte me. Ik de hele week was ik al gewoon een beetje zenuwachtig. Niet omdat ik hier zo moet staan, dat heb ik al vaker gedaan. Daar ben ik niet meer zenuwachtig voor. Maar ik voel gewoon aan alles, Heer, dit kan ik niet. Ik kan u niet vertegenwoordigen. Ik heb van allerlei dingen opgeschreven en ik deed mijn laptop dicht. Ik denk, dit gaat hem niet worden, dit is hem gewoon niet. Maar ik weet, Heer, ik stap in het diepe, want ik weet dat u iets wil openbaren wat ik nog niet heb ontdekt. Maar wat we vandaag mogen ontvouwen. Want leef nooit op de kruimels van gisteren. Want vandaag wil hij een nieuw manna geven aan jou. Morgen wil hij een nieuw manna geven aan jou. En degene die dat in het weekend deden, Mozes had gezegd, jongens, niet doen. Maar ik denk, ja, weet je wel, zaterdag, zondag, weet nooit, hè, hongerlijden moeten we niet hebben. Het legt toch een beetje manna apart. Dan deed ze het open, het was één derrie. Je kon er niks mee. God wil je vandaag iets nieuws geven. Ik hoor Hesley hier al lachen. Jongen. Zo mooi, hè? Maar Mozes was bekend niet met de werken of de daden van God. Maar Mozes was bekend met het hart van God. Hij kende God. En misschien zijn wij soms wel een beetje gericht op wat God allemaal voor ons kan doen. Wat we van hem nodig hebben. Wat we hem zien doen. Aan de buitenkant. En als dat dan niet zichtbaar is, gaan we misschien wel twijfelen. En dan is de mate van ons geloof misschien wel veel meer geleveld aan de mate waarin wij in het natuurlijke de dingen zien gebeuren wel of niet. Maar de Bijbel leert ons dat wij mogen leven en wandelen in relatie met hem, opdat we niet meer de mate van ons geloof laten afhangen doordat we zien, maar we wandelen niet meer doordat we zien. We wandelen vanuit geloof, vanuit datgene wat we niet zien. Wat we hem zien doen. En dat is de belofte die hij heeft. En dat is vaak ook het moeilijke. Dat enerzijds datgene wat we zien en zelfs de wet. De wet, de 10 geboden, laten zien dat jij en ik, wij kunnen het niet. Wij kunnen het gewoon niet. Ik bedoel, waar het Oude Testament al zei, dat als je vreemd ging met iemand, dat je dan de dood verdiende. Zegt het Nieuwe Testament al, en ik zal het nooit meer vergeten, dat heb ik van Philip ooit geleerd, Philip bedankt daarvoor. Zegt het Nieuwe Testament dat je hoeft alleen maar naar een vrouw te bekijken met begeerte. En je zakt alweer door het ijs. Oh, dat is zo snel gebeurd. Jongen zeg. Het is dan getuig maar van één ding. Ik heb Gods genade nodig. Jij hebt Gods genade nodig. En die genade is rijkelijk gegeven aan ons. Weet je waarom mensen Jezus niet willen volgen? En dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor de mensen hier buiten. Gilles, bedankt wat je vertelde. We hebben het nodig. Mensen hebben een ontmoeting nodig met Jezus, mensen. Echt waar, een levende ontmoeting met Jezus. Maar ze krijgen die niet als die levende Jezus niet waarachtig gezien wordt in en door jou. Mensen willen de zeggenschap over hun eigen leven niet overgeven aan iemand anders. Mensen willen de zeggenschap over hun eigen leven, wil de zeggenschap over mijn eigen leven niet overgeven aan iemand anders. Ik wil die voor mezelf houden. Ik wil het zelf voor het zeggen hebben. Dat voelt als een soort van vrijheid. Vrijheid betekent eigenlijk naar menselijke maatstaven dat je mag doen en zeggen wat je zelf wilt. En dat is ook wat Adam en Eva deden daar in dat plaatje. Daar, toen ze daar in het paradijs waren en ze verleid werden door die slang die in die boom zat. Ze lieten de leugen van de Satan toe. Waarin die zei, nee joh, als je hiervan eet, nee joh, dat is niet zo. Is dat wat God gezegd heeft? Nee. Nee, je zult even goed worden als God. Nou, denkt Eva, dat lijkt me wel mooi. Kan ik zelf keuzes maken? Kan ik zelf een beetje doen? Ik denk het wel. En eigenlijk lijken we daar heel erg op, die Eva. Dat is die erfzonde die we gehad hebben. Daar begon het al. En ze ruilden hun afhankelijkheid, hun intieme omgang die ze hadden met God. Die ruilden ze in voor het kiezen voor een eigen beter leven. Voor eigen zeggenschap, voor onafhankelijkheid. Hun identiteit werd vanaf dat moment niet meer bepaald door God, zoals God naar hen keek, maar hun identiteit werd bepaald zoals zij zelf naar zichzelf keken. Het hing van hunzelf af. Als wij ons gedragen zoals Adam en Eva zich gedroegen op dat moment, krijgen we precies hetzelfde wat zij kregen. We worden losgekoppeld van de intieme omgang met God zelf. En je gaat van een Godgericht leven naar een zelfgericht leven. En dan sta je op jezelf. Dan moet je het zelf doen. En dan leven we eigenlijk, en als je heel goed kijkt, is dat het leven buiten God overal een voor wat hoort wat cultuur. En mensen kunnen zeggen, ja, ik doe wel goed, maar dat goed doen heeft altijd te maken met iets wat je zelf kan terugkrijgen. Ik geef iets omdat ik gezien word. Ik geef iets in deze tijd helemaal. Mijn zoon die verkoopt goede doelen aan de deur. En die mensen die geven 9 van de 10 keer om een goed gevoel te hebben. Heb ik toch iets goeds gedaan? Is dat de liefde die God gaf zonder er iets terug voor te krijgen? God gaf zijn eigen zoon. Hij gaf zich alles omdat het jou beter mag gaan. Omdat jij het ware leven mag gaan ontdekken. Omdat hij werkelijk van je houdt. Liefde heeft nooit het eigen belang voorop staan. Heeft altijd het belang van jou voorop staan. Liefde geeft. Liefde offert op. Liefde geeft zijn leven. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is dus geen verdoemenis voor mij als ik in de geest wandel in Christus. Oké. Maar hoe wandel ik dan eigenlijk door die geest in Christus? En als ik dan lees in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik heb ze zelfs opgeschreven, kan ze allemaal niet in mijn hoofd. De vrucht van die geest. Dus dan hebben we een boom. Die staat geplant in de juiste grond met de juiste levenssappen van God. Jij bent die boom. Jij mag de vrucht voortbrengen van wie Christus in jou is. Je bent niet verdoemd te mislukken. Je bent niet verdoemd doordat je op jezelf gericht bent. Ja, naar de mens zijn we dat. Maar als je door die geest geleid bent, staat er, dan zal de vrucht een automatisch voortvloeisel zijn van de sappen, het levensstroom sappen in die boom. En dan zullen die vruchten een automatisch voortvloeisel zijn vanuit de relatie die jij hebt met God. En dan zijn de vruchten liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wow. Dat is niet te doen, man. Dat is echt niet te doen uit mezelf. In de voorjaren doe jij hier je best voor om die vruchten zichtbaar te maken. In hoeverre doe jij je best om gezien te worden door mensen? In hoeverre doe jij je best om erkenning te krijgen van mensen? Hoe belangrijk vind jij het? Wat mensen van je vinden of denken? Of hoe God over je denkt? Hoe belangrijk? Hoeveel liefde is in mijn leven zichtbaar? Hoeveel blijdschap? Hoeveel vrede, hoeveel geduld heb ik de afgelopen tijd laten zien? Boah. Hoeveel vriendelijkheid en goedheid is aan mijn leven zichtbaar? Hoeveel geloof had ik voor de dingen? Was ik zachtmoedig naar mijn kinderen, naar mijn vrouw, naar mijn collega's? Hoe zat het eigenlijk met mijn zelfbeheersing? Ik heb het allemaal niet verdiend. En weet je hoe fijn dat is om dat te ervaren? De laatste maanden ben ik zo aan het bidden. Zeg, Heere, leer mij leven vanuit het hart van wie u bent. Vanuit de volle genade. Want als jij en ik gaan leven vanuit de genade die God voor ons heeft. We weten het allemaal wel, hè? Dat God voor onze zonde gestorven is en dat we daardoor in die vrijheid mogen wandelen. Maar besef je ook hoe het is om te wandelen vanuit genade. Dat is wandelen in de dingen die jij totaal niet verdiend hebt. Dat is uitstappen waarin God zegt, hey, ga maar. Waarin je weet, ik heb dit totaal niet verdiend. Ik kan dit trouwens ook niet. Het enige wat je verdiend hebt, is de loon die de zonde voortbrengt. Dat is de dood. Dat is het enige wat je verdiend hebt. En al het andere is de genade van God. En als jij en ik blijven proberen om deze genade zelf te verdienen, door je best te doen om goed te zijn voor een ander, om een duit in het zakje te doen, om hier te staan en ik ben toch dienstbaar binnen de gemeente, om gezien te worden door de broeders en zusters, door erkenning te krijgen van mijn baas of van mijn buurman of van wie dan ook, dan wandel ik buiten de genade en dat is dodelijk vermoeiend. En ik moet eerlijk erkennen dat een heel veel momenten in mijn leven, ik wandel buiten de genade. En ik worstel daarmee. En ik heb tegen de Heer gezegd, iets in mij, elke keer als ik het woord genade hoor, dan breekt er iets in mijn hart en dan voel ik wandel daar niet in. Als ik mijn best doe, ik doe fulltime ministry. Ik mag de hele dag, mag ik die Bijbel verslinden, mag ik mensen over het evangelie vertellen, mag ik met geweldig mooie mensen optrekken, mooie dingen doen, helemaal. Maar als ik het doe om iets te verdienen, als ik het doe om iemand te zijn, als ik het doe om zelfs te proberen dichter bij God te komen, dan wandel ik buiten genade. Want zelfs als ik probeer en serieus, zoals ik met mijn vriend die vrijdag oefen en ik hou ervan om door te stouwen en om gas te geven, daar hou ik van. En weet je wat het effect is? Als ik niet goed luister naar mijn lichaam, dat ik constant in de blessures zit. Ik overvraag mezelf. Er is geen juk te zwaar of geen last te licht voor jou om niet te dragen. God geeft je niet iets wat jij niet kunt dragen. God verwacht niet van jou dat je gaat wandelen buiten zijn genade. God verwacht van jou, hij verlangt naar jou om te wandelen binnen de intimiteit. Waarin hij zegt, hey, ga maar. En dan hoef ik niet mijn best te doen om de intimiteit met God te zoeken en te doorworstelen. Want eerlijk, laten we eerlijk zijn, hoe vaak heb jij een moment met de Heere, als jij alleen bent met hem, waar even niemand meer is, dat je zegt, Heere, ik voel zo'n sterke intimiteit met u. Nou, ik heb dat heel vaak niet hoor. En als ik met mensen dat deel, dan zeggen ze, ja, ik heb dat eigenlijk ook. En dan voelt het als het doorworstelen. Maar weet je wat de diepste intieme momenten zijn met mij en de Heer? Als ik op een plek kom en zeg, Heere, ja, sorry hoor, maar ik zie het gewoon even niet meer. Ik weet het gewoon even niet meer. Hier heeft u huldenhandel. Ah, dat zeg ik bewust zo. Zo bevrijdend. Omdat ik dan op dat moment in het besef ben en uitspreek, Heere, ik kan het niet meer. Heere, echt, even eerlijk, van hart tot hart. Ik kap me mee met al dat mijn beste doen. Met mijn beste jasje aan te doen. Met mijn beste praatjes. Ik wil echt zijn voor u. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik baal ervan. Ik snap dit niet. U voelt ver weg. Ik zei het van de week nog. Heer, ik twijfel geen moment aan dat u er bent. Maar u voelt ver weg. Maar dat doet niks af aan uw goedheid. Want ik weiger. Ik weiger om de mate van mijn geloof af te laten hangen van wat ik in het natuurlijke zie. Want ik wandel door geloof vanuit het onzichtbare. Maar als ik dan kom op het moment dat ik door mijn knieën ga, zeg, Heere, hier heeft u het helemaal. Want u bent mijn voorbeeld. U heeft heel uw leven gegeven. Het grootste wat u heeft gedaan, heeft u gegeven. Uw eigen zoon. Dan hangt het niet meer van jou af. Genade ontvangen is iets ontvangen wat je niet verdiend hebt. En weet je hoe geweldig het is? Wij zijn afgelopen 2 jaar door een hele moeilijke tijd gegaan thuis. En weet je wat ik daar geleerd heb? Dat als ik Gods liefde in mijn hart kan toelaten, dat dat mij in staat stelt om in al mijn gebrokenheid voor de troon van God te naderen zonder enige afwijzing. En weet je wat het mij maakt? Tot een man van God. Waarom? Omdat ik in alle andere situaties waarin ik het mezelf echt niet kan, iemand kan liefhebben, situaties kan liefhebben, vrijmoedig kan zijn, liefdevol kan zijn, in situaties waarin ik op dat moment voel, dit ben ik niet. Dit ben ik niet. En ik heb één ding gezegd, zeg Heere, ik wil en ik zal altijd achter u aan blijven gaan, omdat ik u beter wil leren kennen vandaag en u beter wil leren kennen morgen, omdat u mij leidt naar die stromen van levend water die als een bron in jou naar binnen zullen komen. En dan weet ik dat de belofte die op mijn leven ligt, en dat is als die bron, dat ik wil dat iedereen mag horen van de goedheid van God. Die bron is als een echte levensader in mij, waarvan ik zelf de eerste vruchten mag plukken. En vervolgens die vruchten automatisch naar buiten zullen komen. In hoeverre leef en handel jij, denk jij en voel jij nog vanuit die ruilhandel, die voor wat hoort wat cultuur. Dan wandel je buiten de genade. Want bij God is geen voor wat hoort wat. Want je hebt namelijk niks verdiend. En dat is zo bevrijdend. Als je dat mag gaan erkennen. Vader God, ik heb niks verdiend. Maar ik heb het allemaal gekregen. Waarin doe jij nog je best voor God? Om een goed kind te zijn. Wat probeer je nog te verdienen binnen Gods koninkrijk? Waarin ben je nog op zoek naar erkenning? Of misschien wel tijdelijke bevrediging waarvan je weet dat die echt tijdelijk is. Want de enige echte bevrediging is te vinden in het hart van God zelf. Weet je, lieve mensen, zonde is voor God geen probleem. Zonde is voor God geen probleem. Daar heeft hij allang mee afgerekend. Allang. Hij ziet jou aan als volmaakt. Heilig. Krachtig. Overvloedig. Liefdevol. Deze vruchten, laat ik ze nog eens lezen. Hij ziet je aan als een liefdevol persoon. Ik wil je vragen, sluit ze voor een moment je ogen. Dit is wat ik geloof, wat God vandaag opnieuw tot je zegt. Ik zie jou aan als een liefdevol persoon. Als iemand met blijdschap. Ik zie jou als de persoon met vrede. Ik zie je aan als iemand met geduld, met vriendelijkheid. En ik zie de goedheid in jou. Ik zie geloof in jou en zachtmoedigheid. En ik zie jou aan vanuit zelfbeheersing. Dat is wat God ziet. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij jou heeft liefgehad, ook toen je dood was door je overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade ben jij zalig geworden. En hij heeft jou met hem opgewekt en jou in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen in jou. Door de goede tierenheid over jou in Christus Jezus. Want uit genade ben jij zalig geworden door het geloof. Niet uit jezelf. Het is een gave van God. Niet uit jouw werken. Opdat je niet zult kunnen roemen. Want jij bent zijn maaksel. Geschapen in Jezus Christus. Om goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid. Opdat jij daarin zult wandelen. Efeze 2 vers 4. Wat een belofte. Wat een belofte. En ik denk dat de vraag is die je voor jezelf op dit moment tegen de Heer mag zeggen. Zeggen, Heere, als u bent God, groot van liefde, vol van bemachtigheid, u alles heeft gegeven, waardoor ik in de vrijheid mag wandelen. Op welk punt heb ik nog niet volledig de zeggenschap gegeven aan u over mijn eigen leven? Op welk punt? En dan gaat het er niet om wat je allemaal weet. Dat is helemaal niet belangrijk. God wil niet werken door ons met allerlei overtuigende woorden. God wil werken met kracht. Kracht is voelbaar. Kracht is tastbaar. Als je in de ogen van iemand kijkt die autoriteit uitstraalt, dan zie je dat. Niet door veelheid van woorden, maar het betonen van kracht. En als God komt, is er een God van kracht. Die komt en die berg laat shaken met die donkere wolken en die bliksem flitsen. En met vuur waaraan de rook opsteeg. Dat is kracht. Dat is niet een heleboel bla bla. Op welk punt mag jij vandaag zeggen, Heere God, ik wil de zeggenschap overgeven, ook op dit punt. En misschien betekent dat dat je iets met iemand goed moet maken. En ik denk dat dit een heel mooi moment is om met elkaar het avondmaal te gaan vieren. En om te gaan vieren dat God goed is, altijd. En dat hij met die ogen naar je kijkt. Ik wil vragen of de band even naar voren wil komen. En de broeders de avondmaal vast willen uitdelen. En dan wil ik je vragen om zowel het brood als de wijn nog even voor je te houden. En dan gaan we in een moment van gebed en verootmoediging tijd nemen met de Heer. Yes. Ja, heren. Heer, ik dank u wel. Heer, dat u in ons midden bent. Dat u van ons houdt. Heer, dat er geen enkel moment in uw hart is waarin u ons afwijst. Heer, dat er zelfs geen enkel moment is dat wij onszelf ook maar enigszins schuldig over te voelen. Dat het ons niet gelukt is. Heer, want we hebben het niet verdiend. We hebben het niet verdiend om maar enig ding hierin voorop te staan of te bereiken of te kijken of te vergelijken of ergens te zijn. Heer, uw koninkrijk is familie zijn. Hier en deze ochtend, hier wil ik samen met mijn broers en zussen hier door de knieën gaan. En familie zijn. We zijn familie. We zijn familie. Als je gewoon eens om je heen kijkt, hè, gewoon naar je buurman of je buurvrouw. We zijn familie. Dan vallen al die dingen, al die heilige huisjes, al die buitenkant. Al het goed proberen. Alle dingen die er goed uitzien, maar die van binnen misschien knijterverrot zijn. Die mogen er vanaf vallen. Dan mag je huilen. Dan mag je lachen. Dan mag je je verblijden. Dan mag je boos zijn. Dan hoef je je niet meer beter voor te doen voor je buurman die hier zit. Dan mogen wij zeggen, weet je, ik heb hier deze week mee geworsteld en ik kwam er niet uit. Hoe bevrijdend is dat? Als Jezus hier naast jou zit en hij zit naast jou. Want als zijn geest in ons midden is, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. Wij zijn hier vergaderd rondom zijn naam. Niet rondom zijn woord, rondom zijn naam. Rondom zijn aanwezigheid. Dan zit hij naast je. En wat zou je zeggen tegen Jezus deze ochtend? Als hij naast je zit. En probeer dat binnen te laten komen. Dat deze ochtend zit Jezus naast jou. En dan zegt hij heel liefdevol kijkend naar jou. Wat wil jij tegen mij zeggen, Ludwig? Wat wil je deze ochtend tegen mij zeggen? Wat wil jij deze ochtend tegen mij zeggen? Halleluja, Jezus. Durf je te vragen aan de Heer? Heer Jezus, wat mag ik vandaag tegen u zeggen? Wat mag ik vandaag aan u geven? Wat mag ik vandaag afleggen? Wat wilt u mij vandaag leren? Want ik wil één ding. En dat is meer op u lijken. Dan weet ik, omdat u het zegt in uw woord, dat alle last van mijn schouders zal afvallen. Dat ik geen enkel juk zelf meer hoef te dragen. Want dan is er geen last te zwaar om te tillen. En dan kijkt Jezus jou aan deze ochtend met die liefdevolle ogen. En hij zegt, kom maar thuis. We kennen allemaal het verhaal van die verloren zoon. En dan quoten we vaak de verloren zoon. Maar het verhaal van de verloren zoon ging vooral om de oudste zoon. En die belichten we eigenlijk het minste. Maar die oudste zoon ben 9 van de 10 gevallen ikzelf. Waarin ik sta en denk, die broer van mij, de dier daar, die heeft het niet verdiend. Die heeft er niks voor gedaan. Ik heb al die tijd, heb ik me gehouden aan alle wetten van ons vader. Ik heb elke keer die kar getrokken. Ik heb het elke keer gedaan. Ik heb daar gestaan met de slaven. Ik heb daar gewerkt. En moet je kijken, hij daar. Hij heeft alles verbrast. En dan ga jij met hem een dikke barbecue houden? Echt niet normaal, jongen. Dat kan toch niet? Herken je jezelf? Ik herken mezelf. En ik heb gezegd, Heer Jezus, met dit oude gedrag. En we hebben net de Bijbeltekst gelezen. Dit oude gedrag wil ik afrekenen. Weet je hoe je mag afrekenen? Weersta de duivel. Gewoon nee zeggen. Iets wat je geen aandacht geeft, kan niet groeien. Focus op waar je heen wil gaan. Focus op Jezus. Want Jezus is de weg naar de Vader. Alleen door Hem kom je in het vaderhart van God. Volgens mij heeft iedereen wel zo'n beetje brood en wijn bijna. En dan gaan we met elkaar een lied zingen. En ik wil vragen of je tijdens het zingen van dit lied even een moment wil pakken voor jezelf. En gaat ervaren dat Jezus naast jou zit. Want ik geloof echt dat de Heilige Geest vandaag op een bijzondere manier in jouw leven wil gaan werken, waarin jij opnieuw zult gaan ervaren dat je geliefd bent. Dat je opnieuw zult gaan ervaren dat je geliefd bent. Dat je opnieuw zult gaan ervaren dat jij ertoe doet. Niet om wat je gedaan hebt, maar dat je ertoe doet. Dat Hij iets ziet zitten met je. Want zoals Jezus bevestigd werd door de Vader, waarin de Vader vanuit de hemel naar beneden keek en Hij zei, jij bent mijn geliefde Zoon. Zo zag ik het vanochtend toen ik hier zat ook. Dat die open hemel, kun je voorstellen, God heeft hier een open hemel boven ons. En Hij zegt, je bent mijn geliefde Zoon en je bent mijn geliefde dochter in wie ik een welbehagen heb. Hij zegt niet van, vooruit, ik zal het ergens door de vingers zien. Nee, je bent mijn geliefde Zoon in wie ik een welbehagen heb. Laten we samen het lied zingen. En laat God zeggen, Heere, opent u mijn hart. Vader God, opent u onze harten. Heer, dat kan ik niet vanuit mezelf. Heere, geef me het geloof in u als ik twijfel. Want dat heb ik niet van mezelf. Vult u mij opnieuw. In uw naam Jezus. Kijkt u mij aan deze ochtend. Heere, en open mijn hart opdat ik zal geven aan u. Heer, wat niet van u is. En zal aannemen dat wat van u is. In Jezus' naam.